onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen van de 132e psalm, daarvan het vijfde vers, psalm 132 vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen, waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. 132 vers 5. Ook op deze zondagmorgen stellen we ons als gemeente, maar ook persoonlijk, voor de spiegel van Gods heilige geboden. We zingen daarna van de 119e psalm, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereldrond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. Psalm 119, daarvan het zevende vers. Na de lezing van de heilige wet van onze God en de samenvatting zoals Jezus ons die heeft geleerd in het Nieuwe Testament. Toen sprak, en ook vanmorgen spreekt God. En hij zegt al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat bovenin de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon of uw dochter, nog uw dienaar of dienares, nog ook uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet wegbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar of zijn dienares, nog zijn rund of zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft ons deze wet samengevat in een hoofdsom. En heeft gezegd, u zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw vermogen. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet met de profeten. Amen. Wij gaan vanmorgen samen de Bijbel lezen, maar voor we dat doen bidden we om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Zullen we samen bidden. Aan de morgen van deze zondag, Heer onze God, mogen wij uw naam aanroepen. In de eerste plaats met dankzegging, omdat u ons deze dag geeft. Deze rustdag, de eerste dag van de nieuwe week, ons als een rustdag gegeven, als een weldaad uit uw hand. En wij mogen u hartelijk dank zeggen, Heer onze God, dat u ons het gebod van de Sabbat hebt gegeven. Maar dat u ons ook de weldaad en de zegen daarvan doet ervaren. Dat u ons niet meteen als de week begint maar aan het werk zet en aanspoort tot presteren, maar dat u ons rust geeft. Opdat we vanuit de rust van de Sabbat, vanuit de zondag, aan het werk zouden gaan. En daar mogen we u voor dank zeggen, Heer, dat u in uw wijsheid en genade ons deze dag hebt gegeven. En dat wij deze dag ook steeds nog mogen vieren na zoveel eeuwen. En dat wij ook mogen dank zeggen, Heere, dat de samenkomst van de gemeente er mag zijn op deze zondag. Niet een lege dag, ook al is het een rustdag. Maar een dag die gevuld is met de eer van uw naam en met de grootheid en de heerlijkheid van uw dienst. En daarom mogen we ook dank zeggen, Heere, dat we vanmorgen een eredienst uit uw hand mogen ontvangen. Ook al zijn de omstandigheden niet ideaal. Ook al moet het merendeel van de gemeente, jongeren en ouderen, thuis meeluisteren, meekijken. Ook al is er maar een klein deel van de gemeente hier in de kerk, toch een eredienst. Tot eer van uw naam bij elkaar, verbonden door de kracht van uw Heilige Geest, mogen wij uw woord openen vanmorgen. En mogen wij lering trekken uit de schriften. En daar mogen we u voor dank zeggen. Te midden van alle stemmen die klinken, en dat zijn er vele, uit binnen- en buitenland. Te midden van het vele nieuws dat op ons afkomt, het ene nog schokkender dan het andere, mogen wij telkens maar weer in de rust van de zondag uw stem horen, uw woorden horen, en dat zijn woorden van eeuwig leven. Dat zijn woorden die niet vervliegen, die niet opgaan in het rumoer van deze wereld, maar uw woord dat blijft in eeuwigheid, opdat we daaruit zouden leven, opdat het ons leven ook zou veranderen. En als we daar vanmorgen over na willen denken, samen, Heren, vanuit uw woord, hoe uw woord ons leven verandert, dan bidden wij u, geef ons dan uw Heilige Geest, dat die ons leiden zal. En dat we uw woorden niet alleen zullen horen met onze oren, maar dat ons hart ook opmerkzaam mag zijn op de boodschap die naar ons toe komt. Dat voor jongeren en ouderen vanmorgen het woord open mag gaan als een boodschap die ons leven zet op dat spoor van de Heer Jezus Christus, die ons aanspoort en aanmoedigt om u te volgen, Heer Jezus. En daarom mogen we u dank zeggen dat uw dienst mag voortgaan, ook al is het dan in allerlei beperking, dat uw woord mag uitgaan. Maar Heer, wij weten dat uw woord krachtig is, veel sterker dan wij, veel sterker nog ook dan de coronacrisis. Uw woord overwint de wereld en uw woord overwint mensenharten. En daarom mogen we grote verwachting koesteren van de prediking van het evangelie. En daarom bidden wij u, Heer onze God, geef ons uw Heilige Geest in het spreken, maar ook in het luisteren, opdat wij gezegend zullen worden vanmorgen met uw woord. U kent ons alle, Heer onze God. U weet hoe we hier in de kerk zitten. U weet hoe we thuis luisteren, met zorg beladen wellicht, met moeite, met de moeite van het leven, met vreugde, misschien met onverschilligheid. U kent ons allen. Wij bidden u, Heer onze God, neem een ogenblik van ons weg, wat ons zou kunnen hinderen om uw woord te horen, en geef ons uit uw handen een goede en een gezegende dienst. We bidden en vragen dat, niet uit verdiensten van onze kant, maar uit genade, om Christus wil alleen. Amen. We lezen in gemeente het woord van onze God in het Nieuwe Testament, in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen Marcus 1, de versen 14 tot 20, en uit Marcus 3, de versen 13 tot 19. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan lezen wij het eerste hoofdstuk, de versen 14 tot 20, en vervolgens uit het derde hoofdstuk, de versen 13 tot 19. We lezen in het evangelie van Marcus hoofdstuk 1 vanaf het 14e vers. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. Tot zover de lezing uit het eerste hoofdstuk. We lezen uit hoofdstuk 3 vanaf het 13e vers. Marcus 3 vers 13. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken. En om macht te hebben over de ziek, om zieken te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus. En verder Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, de broer van Jacobus. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. En Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananitus en Judas Iscariot die hem ook verraden heeft. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vinden we in het eerste hoofdstuk van het Marcus Evangelie, de versen 17 tot 20. De roeping van de eerste discipelen. Eigenlijk de eerste taak die Jezus deed tijdens zijn omwandeling op aarde. Marcus 1, de versen 17 tot 20 is onze tekst voor deze morgen. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging en zingen met elkaar Psalm 101, daarvan het tweede vers. Psalm 101 vers 2, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101, het tweede vers ter voorbereiding op de verkondiging. Thank you. zou willen beginnen vanmorgen met een vraag aan onze jongeren. De jongeren hier in de kerk en ook diegenen die thuis meeluisteren, meekijken. Ik hoop natuurlijk dat jullie ook samen voor de laptop of voor het scherm zitten om de dienst mee te maken. Een vraag aan onze jongeren. Zeg, weet jij al wat je worden wilt? Dat zijn natuurlijk vragen die regelmatig aan je gesteld worden. Weet je nou eigenlijk al wat je wil worden? Je ouders vragen dat natuurlijk soms. Maar ook op school wordt die vraag aan je gesteld door de decaan, de klasseleraar. Die zegt, joh, weet je nou al precies wat je wil gaan doen? Want je moet natuurlijk wel gaan kiezen. En we weten het wel tegenwoordig, dan moet je al heel vroeg als je op school zit, op de middelbare school, je profiel kiezen in een bepaalde richting. Wat wil je nou eigenlijk worden? Wat wil je gaan doen? Je moet een beroep kiezen dat bij je past. In de landbouw of in de verpleging. Een technisch beroep of in de handel misschien. Of in het onderwijs. Nou, daar moet je je vakkenpakket op uitkiezen. Daar moet je je profiel op instellen. En als je dat helemaal hebt gedaan, dan weten we het wel. Dan is het niet zo makkelijk meer om dat te veranderen. Want dan moet je soms weer net één vak wel of wat je niet gedaan hebt inhalen. Dat kost een hoop extra inspanning en een hoop extra tijd. Het is maar het beste als je meteen je profiel kiest, zoals dat voor je toekomstige beroep noodzakelijk is. Dan kun je gelijk als je van school komt, als je examen gedaan hebt, kun je gelijk aan je studie gaan beginnen. En het beroep van je keuze gaan uitoefenen. Maar vroeger lag dat heel anders. Toen kon je niet zomaar kiezen, toen viel er ook niet zoveel te kiezen. Je moet maar eens aan je ouders of aan je grootouders vragen hoe dat er vroeger aan toe ging. Als je geluk had en als er geld was, dan mocht je studeren. Maar vaak kon dat ook niet. Dan moest er meegeholpen worden in het bedrijf van de ouders of thuis voor de meisjes. Vroeger was er niet zoveel te kiezen. En soms was het eigenlijk nog veel eenvoudiger. Dat als je vader boer was, dan ben je ook boer. Als je vader visserman was, dan ben je ook visserman. Meisjes moesten al vaak in het huishouden meewerken, of in de winkel, of waar dan ook. En zeker in de grote gezinnen lag het eigenlijk al bij voorbaat vast. Er was niet zoveel te kiezen. Ik denk dat voor die jonge mannen, waar we samen van hebben gelezen uit het Marcus Evangelie, ook zo was. Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus, geboren langs het meer van Galilea. En ja, dan, als je in een vissersdorp geboren wordt, dan word je natuurlijk visserman. Duidelijk. En we lezen dat ook in het 16e vers. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Eigenlijk een beetje een overbodige toevoeging, zou je zeggen. Let op, want we zullen straks zien dat dat niet zo is. Want zij waren vissers. Zo vanzelfsprekend was het dat ze in het bedrijf van hun ouders bezig waren. En zo waren Andreas en Petrus, Simon hier nog, bezig met het werpen van het net in de zee. Waarschijnlijk grote treknetten die ze vanaf het land in de zee wierpen en dan een heel stuk voorttrokken en het later weer ophaalden. Nou ja, wat wil je? Als je in een vissersdorpje geboren bent, dan weet je niet beter. Vanzelfsprekend eigenlijk. En dan komt Jezus. Hij wandelt langs het meer van Galilea. Twee andere mannen zijn ook nog bezig. In de boot van hun vader Zebedeeus, Jacobus en Johannes, samen bezig met het net herstellen. En dan ineens klinkt daar een stem. We hebben het samen gelezen. Eerst voor Petrus en Andreas, later ook voor Jacobus en Johannes. En dan is de stem van Jezus die zegt, volg mij. Jezus roept hen om hem te volgen. Ja, zegt iemand, maar dat kan zomaar niet. Kom nou. Maar daar heb ik niet voor geleerd. Daar is mijn vakkenpakket niet op afgestemd. Dat past niet in mijn profiel. Dat is mijn studierichting niet. En trouwens, je kunt toch zomaar niet van je werk weglopen? Dat gaat toch niet? Daar is de baas het niet mee eens. Daar kijkt je vader raar van op. Daar maakt de bedrijfsleider bezwaar tegen. Dat kan ik niet maken tegenover mijn stagebegeleider. Ik trek het maar meteen eventjes naar ons toe. Hoe zou je het vinden vandaag de dag als er zomaar een wild vreemde zou zijn die zegt, kom op, volg mij. Iemand die je zomaar van voor de klas haalt of van de verpleegafdeling of uit de vrachtwagen of van kantoor. Ah, zegt iemand, dat gaat zomaar niet. Ik heb mijn werk, mijn arbeidscontract, mijn leerovereenkomst, mijn carrièreplanning. Hoe moet dat nou verder? Ik zou het bedrijf van mijn vader overnemen. Dat kan echt niet hoor. Wees eerlijk, zo zouden wij toch reageren. Als er zomaar een wild vreemde in de komende week naar ons toe kwam die zegt van, leg je werk maar neer, kom op. Maar dan dat wonderlijke wat we hier lezen in dat 18e vers van Marcus 1. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En in vers 20 lees ik het nog een keer. En ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. Zie je dat? Geen enkele tegenwerping. Geen enkel bezwaar. Zelfs niet de vraag om even afscheid te mogen nemen. Of om het een en ander nog eventjes te mogen regelen. Of om het werk wat af te maken. Geen enkel woord. Eén reactie slechts. Achter Jezus aan hem volgen. Je vraagt je natuurlijk af als je dat zo leest in het evangelie van Mark. Hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk? We weten wel, we lezen meerdere roepingsverhalen in de Bijbel. Ik denk aan Mozes in de woestijn als die naar Farao moet. Je kent die geschiedenis vast wel. He, dan zegt hij, ik ben zwaar van tong. Ik kan niet zo makkelijk spreken. Dus stuur maar een ander, ik liever niet. En Jeremia, de profeet, als hij geroepen wordt om de boodschap van onheil te brengen aan het volk. Dan zegt hij, ik ben nog zo jong. Ik kan het niet, ik durf het niet. Of Jesaja, als het roepingsvisioen op hem afkomt in Jesaja 6, dan zegt die Heere God, zou u geen ander sturen? Moet ik dat gaan doen? We weten wel, ook uit het evangelie van het Nieuwe Testament, hoeveel overredingskracht er nodig is om Nathanael bij Jezus te krijgen. Dat gaat zomaar niet. Uit Galilea komt toch niks goed, zegt hij. Daar doe ik niet aan mee. En dan hier in Marcus 1. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Zonder slag of stoot. Zonder weerwoord of tegenwerping. En dan ligt de vraag voor de hand van morgen, ja, hoe kan dat dan? Hoe is dat nou te verklaren? Hoe kan dat gebeuren dat jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan, om zo te zeggen, dat die zomaar achter Jezus aangaan, alles loslaten, de netten uit hun handen laten vallen en Jezus volgen? Nou, gemeente jongelui, laten we beginnen met te zeggen dat niet komt doordat die mannen die hier genoemd worden, dat van die hele bijzondere mensen waren. We hebben die andere 8 apostelen ook gelezen, die andere 8 discipelen uit hoofdstuk 3. Niet omdat het allemaal zulke bijzondere mensen waren. Dat Jezus gezegd heeft van nou, ik zie er wel wat in, ik zie dat en die kan dat. En, nee. Hoe komt dat dan? Dat ze zomaar klakkeloos, voetstoots, Jezus volgen. Nou, ik denk dat we even moeten terugbladeren in het evangelie van Marcus, in dat eerste hoofdstuk. Want het geheim ligt in de versen 14 en 15. Wat lees ik daar? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. Hij gaat dus heel doelbewust naar Galilea. En predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Kijk, dat hadden die jongens gehoord. Dat hadden die mannen vernomen. Ze hadden de boodschap van het evangelie van het koninkrijk gehoord. De blijde boodschap van het koninkrijk van God en zou. De tijd is vervuld. Het is tijd geworden. Het koninkrijk is nabij. En ze hebben de oproep tot bekering en geloof uit de mond van Jezus gehoord. Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En daarin ligt het geheim van hun gehoorzaamheid. Het is de overmacht van Gods geest die een appel doet op hun leven. Ze zijn gegrepen door het woord. En als dan de oproep komt van Jezus, dan bedenken ze zich geen moment. Dan valt bij die roeps alles hen uit handen. De netten waarmee ze bezig zijn. En ze volgen Jezus. Wel opvallend trouwens dat Jezus in Galilea zijn discipelen werft. Zijn volgelingen recruteert. Galilea nota bene. Waarvan ze in Jeruzalem zeiden, dat moet je niet wezen. Het Galilea der heidenen. Of zoals Nathanael het zei. Daar komt geen goed mens vandaan en zeker geen profeet. Zie je dat? Jezus gaat niet naar Jeruzalem. Hij gaat niet kijken of de schriftgeleerden en de rabbies van Israël nog een paar kine jongens kunnen vinden die hem wel zouden kunnen volgen. Hij gaat niet naar de eerste de beste Talmudschool om te kijken of er nog gegadigden of geïnteresseerden zijn om hem te volgen. Nee, Galileese vissers, rauw volk, gehard door de strijd tegen de elementen, gespierd door het trekken aan de netten, door het zware werk, verweerd door weer en wind. Het geheim van hun gehoorzaamheid ligt dus in de versen 14 en 15. Ze hebben de boodschap van het koninkrijk gehoord. Want dat is de kern van de boodschap van Christus. Hij predikte het koninkrijk. In de komst van het koninkrijk is de boodschap van Christus in zijn geheel samengevat. Hij heeft nooit een kerk gesticht. Hij heeft geen religieuze organisatie opgericht. Hij heeft het koninkrijk gepredikt. Evenals trouwens zijn voorloper Johannes. Johannes had gezegd toen hij kwam, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. En als Jezus komt, exact dezelfde boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En die roepstem was gehoord. In heel het land. En dan komt Jezus. En dan is daar opeens Jezus. Dan klinkt daar opeens zijn stem. Als die machtige stem van God klinkt het in de oren van deze mannen, Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus. En ze werden geroepen door de overmacht van Gods getuigenis. Met overmacht, met overtuigingskracht. En dan een geheim. Als God zo bij je binnenkomt, daar valt niks tegen in te brengen. Daar helpen geen menselijke argumenten tegen. Dan kun je niet zeggen, ik ben jong, ik ben oud, ik kan niet spreken. Daar helpt niks tegen. Later in dit hoofdstuk zal het hele volk dat ook zeggen van de prediking van Jezus in Galilea. Als je dat 22e vers leest, dan staat er en ze stonden versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbend en niet zoals de schriftgeleerden. Dan gebeurt er iets. Als Jezus zijn woord spreekt. En door die overmacht hebben deze Galileese vissers hun netten verlaten. Om zich door Jezus te laten maken vissers van mensen. We hebben dat samen gelezen in Markus 1. Prachtige uitdrukking trouwens. Vissers van mensen. Want hier zie je al iets doorschemeren van die volle rijkwijde van het koninkrijk. Hier zien we al iets oplichten van dat alomvattende vissers van mensen. Niet alleen van Galileërs of van Judeërs of van Joden of wat dan ook. Nee, vissers van mensen. Hier zie je al iets doorschemeren van die geweldige wereldwijde rijkwijde van het koninkrijk. Het gaat Jezus om mensen. Hij kwam niet voor zichzelf. Hij gaat niet voor zichzelf. Maar hij heeft mensen op het oog. Alle mensen. Ook u, ook jou, ook mij. Toen al. Zoveel eeuwen geleden toen hij wandelde langs de zee. Het is zijn eerste openbare optreden. Het eerste wat Jezus doet. Hij roept mensen in zijn dienst. Maar ook vandaag nog. Laat hij het net van het evangelie uitwerpen om ons binnen te halen. Om ons naar zich toe te halen. Om ons binnenboord te krijgen. Kijk, dat is hier aan de hand in Markus 1. Je kunt je natuurlijk blind staren op die vier mannen. Hè? Andreas en Simon en Jacobus en Johannes. Maar natuurlijk geweldig dat ze zomaar hun broodwinning in de steek laten. Dat ze zomaar hun carrière, hun toekomst er dan opgeven. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om Jezus, wat hij doet en wat hij zegt. Zijn roepstem is een machtswoord. En daar alleen kunnen we de verklaring vinden voor het feit dat deze geroepen discipelen meteen achter Jezus aangaan. Zonder tegenwerping hem volgen, meteen. Ik geloof dat dit woordje meteen al 10 keer voorkomt in het eerste hoofdstuk van Markus. Trouwens in het hele evangelie. Meteen. Of zoals het in de oude vertaling stond, terstond. Meteen. Dat zegt iets over de prediking van Jezus. Markus gebruikt dat woord ook heel vaak. Het heeft haast. De zaak van Gods koninkrijk, gemeente, jongens. Duld geen uitstel. Dat is niet ik zie morgen wel. Of overmorgen. Of als ik ouder geworden ben. Of als ik bestuur. Nee. Meteen. Terstond. Het evangelie van het koninkrijk heeft altijd haast. Jezus komt. En hij zegt meteen wat er staat. Het koninkrijk is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Punt. Hij komt meteen tot de kern, om zo te zeggen. Tot de climax van zijn boodschap. Maar dan zie ik iets vanmorgen. Dan zie ik ook dat Jezus er hier bij het begin van zijn optreden alles aan doet. Om die boodschap ook naar alle mensen te verspreiden. Hij roept zijn discipelen als het ware als eerste getuigen op. Om daarmee de voortgang van het evangelie ook veilig te stellen. En daarin zien we iets van de goddelijke wijsheid van de Heer Jezus Christus. Daarin zien we ook iets van de stuwkracht van de Heilige Geest. Die geest die op Jezus was neergedaald toen hij door Johannes was gedoopt in de Jordaan. Want de zaak van Gods Koninkrijk moet voort. Het woord moet de wereld in. Die indringende boodschap van geloof en bekering mag niet verzanden in intermenselijke discussies. Mag niet verzanden in aardse structuren. Het evangelie moet de wereld in. Van Judea naar Galilea. Ja, tot aan de uiterste einden van de aarde. Tot waar de verste volken wonen. Dan zie ik iets vanmorgen. Dan ontdek ik weer iets. Jezus had toen hij daar wandelde langs de zee. Mij al op het oog. Hij wilde toen al dat ik het ook zou horen vandaag. Volg mij. We zagen al, Jezus ziet mensen. En hij riep mensen in zijn dienst. Geen engelen. Niet de elite van het volk. Nee, die wisten het zelf allemaal veel te goed. Die hadden geen Messias nodig. Maar die ruwe vissers uit het verachtelijke Galilea. Mensen met eelt op hun handen. Maar niet met eelt op hun ziel. Om hen vissers van mensen te maken. Jezus roept ze achter zich om zijn getuige te zijn. Om getuige te zijn van de wonderen die hij zou doen. Om getuige te zijn van het evangeliewoord dat hij zou spreken. Het evangelie van het koninkrijk. Leerlingen van zijn koninkrijk. Maar dan moeten we vanmorgen ook iets dieper zien. Dan moeten we dit beginverhaal van Marcus, het begin van het openbare optreden van Jezus, ook zien in het geheel van de heilsgeschiedenis. Want Jezus legt hier de basis voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Ik zei het al, toen had hij ons al op het oog. Toen zag hij ons al zitten, om zo te zeggen, hier in de Emmanuelkerk in Barendrecht. De eersten die geroepen worden, de eerstelingen van de geroepenen. Weet je wat het gemeente? Ecclesia. En weet je wat Ecclesia betekent? Dat betekent geroepen. Geroepen worden uit de wereld tot de kennis van God. Geroepen worden uit de duisternis van zonde en schuld tot het licht van Gods genade. Zie je dat? Hier in het begin lezen we het. Dat Jezus met dat roepende werk begonnen is. En zie je dat niet dat hij vandaag, na zoveel eeuwen, daar nog mee doorgaat? Ook vandaag. De roepstem van het evangelie klinkt in je oren. Hij roept u en jou en mij om achter hem aan te gaan. We zien dat hier staat in vers 17. Hij zag Simon en Andreas en hij riep hen. En verderop, hij zag Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes. En hij roept hen. Jezus ziet en roept. Ook vandaag nog. Niet zomaar incidenteel. Niet zomaar hier en daar is. Maar elke zondag gaat de stem van het evangelie uit. Zelfs in deze tijd, ondanks de coronacrisis. Mag er in alle kerken worden gepreekt. Mogen we thuis luisteren naar de boodschap van het evangelie. Zondag aan zondag. God roept door de kracht van zijn geest. Zijn koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Hij schakelt mensen in. Goed om daar even de vinger bij te leggen vanmorgen. God schakelt mensen in. Nou, als hij dat doet, dan geeft hij ook vrijwilligheid. Als hij dat doet, dan geeft hij ook vrijmoedigheid. Dan gebeurt er ook wat. Als Jezus roept. Misschien wel eens gemerkt als je in de kerk zat, dat het woordje raakte. Dat er echt wat gebeurde. En ook al merk je het niet, als Jezus spreekt, gebeurt er altijd wat. Oh ja, natuurlijk, je kunt je ervoor afsluiten. Je kunt dat woord van God naast je neerleggen. We kunnen ervoor kiezen natuurlijk om ons door de prediking van het evangelie niet te laten gezeggen. Dat we de roepstem van het evangelie, de boodschap van Gods beloften en geboden, van ons afschudden als het ware. Uitstellen, afstellen. Ja, totdat Christus met de overmacht van zijn geest bij je binnenkomt. Dan wordt je alles uit handen geslagen. Elk argument. Kijk, en dat zie ik hier gebeuren. Jezus ziet en roept. En kijk, dan is wat er gebeurt. Vier jonge vissers, ze verlaten hun netten en ze volgen Jezus. Ze lieten hun netten achter, zo lees ik in vers 18. Ze lieten hun vader Zebedeus achter in het schip met de loonarbeiders en ze gingen weg hem achterna. Dan zie ik weer iets. Jezus volgen betekent ook achterlaten. Dat betekent wel wat Jezus later zegt. Die vader of moeder of wie dan ook liever heeft dan mij, die is mijns niet waardig. Dat betekent ook achterlaten, loslaten. Ik wees er al eventjes op aan het begin van de preek. De consequenties zijn groot. Ook in de hele concrete dingen van het leven soms. Christen zijn, discipel, volgeling van Jezus zijn. Dan kun je natuurlijk met je mond wel beleiden. Maar de consequenties daarvan zijn niet gering. Laten we het nou maar heel eenvoudig zeggen vanmorgen. Dat kost je alles. Dat kost je eigen ik. Dat kost je eigen plannen. Je eigen toekomst. We zingen het zo graag, hè, dat mooie opwekkingslied. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Hè. Neem mijn uren, mijn tijd, mijn zilver, mijn goud. Makkelijk zingen, maar om het ook echt te doen. dan ook de consequentie daaruit te trekken. Nou, wees eens eerlijk. Kom daar eens om. De vraag is natuurlijk van, maar hoe kan dat nou echt? Hoe kan ik dat nou echt doen? Nou, dat kan alleen door die geweldige kracht van het evangelie. Dat kan alleen door die machtige stem van de Heer Jezus Christus, die door de kracht van de geest mensen roept, ook vandaag nog, ook in 2021. Die elke zondag weer uitgaat om mensen te overwinnen en in te winnen voor het evangelie van zijn heerlijk koninkrijk. Weet je al wat je worden wilt? Zo begonnen we de preek vanmorgen. Maar weet je, die vraag wordt in het licht van deze geschiedenis eigenlijk steeds minder belangrijk. Als je goed hebt geluisterd, dan gaat het helemaal niet over wat jij wil worden, wat u wilt worden. Maar dan gaat het erom wat je bent. En dan zeg ik vanmorgen één ding. Geroepen, dat ben je. Geroepen ben je. Geroepen door Jezus. Niet onze keuze voor de toekomst bepaalt, maar Gods keuze voor ons. Dat mag onze toekomst bepalen. Dat mag je leven beheersen. Daar mag je voor gaan. Eén ding nog. Ik zei geloven, Jezus volgen, kost wat. Maar weet je, dan krijg je ook wat. Die eenvoudige vissers. Ze kwamen zo dicht bij het heil van God. Ze werden door het volgen van Jezus zo dicht gebracht bij het geheim van het koninkrijk. Bij die wonderlijke genade van God. Ja, dat hadden ze daar aan het meer van Galilea nooit meegemaakt. Al hadden ze hun bedrijf kunnen uitbouwen en vertienvoudigen. Dat hadden ze daar als Galileese visser in de besloten kring van Galilea aan het meer van Genezaret nooit meegemaakt. Die machtige wonderen die Jezus deed. Die krachtige woorden, evangeliewoorden die hij sprak. Ze waren erbij. Ze hebben het gehoord. Ze hebben het gezien, de wonderen die hij deed. Ze stonden erbij toen hij naar het kruis ging. De diepte van het kruis. Ze hebben het meegemaakt. De verwondering van Pasen, als Jezus bij hen binnenkomt, vrede zij u. En de overmacht van de Heilige Geest. Ze mochten er zo dichtbij komen, dat het hun hart raakte, dat het hun leven veranderde. En dan denk ik aan de dag van het Pinksterfeest. Daar staan ze. Daar staan ze op het Tempelplein. Die eenvoudige vissers, zijn deze niet Galileese mannen? Zeggen ze, hoe kan dat nou? Ze spreken in alle talen. Ze hebben nog nooit een boek in de handen gehad. Daar staan ze. Die eenvoudige Galileese vissers. En als vissers van mensen verkondigen ze het evangelie van het koninkrijk. Dan mogen ze doorgeven wat ze zelf hebben ontvangen. Dan mogen ze uitdelen van wat ze zelf hebben gekregen. Weer diezelfde boodschap. Die ook voor ons vandaag, en ik zou zeggen, neem het mee. Die ook voor ons vandaag nog geldig is. De boodschap van het koninkrijk. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Amen. Psalm 86, het zesde vers, is ons antwoord op de verkondiging. Psalm 86, daarvan het zesde vers. In de voorbeden van de gemeente willen we vanmorgen denken aan de heer Fase van de Rietleed 3, die op woensdag 13 januari aanstaande een operatie moet ondergaan. We willen voorbeden doen voor uw predikant, dominee Floor. We willen gedenken aan de heer J.A. van de Heuvel van de Noldijk 19, die herstellend is van corona. Ook doen we voorbeden voor de heer J. van Zetten in Sonnenburg in Rotterdam, die oud en verzwakt is. En ook denken we aan hen die niet met name willen worden genoemd en in afwachting zijn van operatie of uitslagen. Zullen we samen danken en bidden. God in de hemel, we mogen u hartelijk dank zeggen dat u vanmorgen met uw woord naar ons toegekomen bent. Het lijkt dan vanzelfsprekend als we in de kerk zitten of als we thuis meeluisteren dat we de Bijbel open doen, een stukje lezen en daarover nadenken. Maar Heer, u hebt ons vanmorgen laten zien hoe geweldig krachtig dat woord van u is. Het evangelie van het koninkrijk, dat is niet zomaar iets. Dat zijn geen woorden die we morgen weer vergeten zijn als het goed is. Maar dat zijn woorden die vasthaken in mensenlevens. U hebt ons vanmorgen iets laten zien van hoe dat werkt en hoe dat gaat. Heel veel mensen zitten toch met die vraag. Hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe kan dat nou? Dat wij weten, Heer, dat als u met de overmacht van uw Heilige Geest, met het instrument van uw heilig woord naar ons toekomt, dat er dan echt dingen gebeuren in mensenlevens. Dat ons leven dan echt verandert. En daarom mogen we u hartelijk dank zeggen dat u zo vanmorgen met uw woord naar ons toe kwam om ons dat te laten zien. En Heer, dan hoeven wij geen bijzondere mensen te zijn. Dan hoeven wij geen bijzondere gaven te hebben of talenten of wat dan ook. Dan hoeven we niks aan te dragen bij u. Waarom wij u zouden willen volgen. Want u bent het zelf die roept. Dan gaat het er zelfs niet om wat wij willen. Wat we willen worden. Of hoe we willen worden. Maar dan gaat het erom dat wij geroepen zijn. En zo zullen we straks allemaal de kerk uitgaan. En zo zullen we straks allemaal onze livestream stopzetten met die boodschap. Je bent geroepen door het evangelie van het koninkrijk. En dan die grote vraag, wat we daarmee doen. We hebben het ook vanmorgen even gezien. Hoe die boodschap naast ons neergelegd kan worden. Hoe we die boodschap kunnen verliezen door de dingen van deze wereld. Hoe we die boodschap kunnen bederven door de vragen van het leven of de vragen die wij eraan stellen. En dan vanmorgen die boodschap die naar ons toe kwam. En zij verlieten hun netten en volgden hem. En dan bidden wij u, Heer onze God, geef dan dat de overmacht van uw geest met het instrument van uw woord zo bij ons binnenkomt dat ons leven werkelijk veranderd wordt. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat we daardoor ook heel andere mensen worden of een heel andere keuze doen of een ander beroep kiezen, zoals de discipelen. Zij waren heel bijzonder wat dat betreft. Het begin, de basis van de kerk. Maar dan mag ons leven zo veranderen, innerlijk veranderen, dat het gericht wordt op uw koninkrijk. En leer ons dat maar. Bekeert u en gelooft het evangelie. Een boodschap voor elke dag. Een boodschap waar we nooit bovenuit groeien. Een boodschap die ons nooit te veel wordt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat we zo de kerk uit mogen gaan als geroepenen van u. En dat we met de roepstem van het evangelie in onze oren en in onze harten zo de wereld mogen ingaan. En mogen weten dat u ook vandaag nog rondgaat. Mensen, jonge mensen, oudere mensen roept tot het heerlijke koninkrijk der hemelen. We mogen u hartelijk dank zeggen voor uw woord dat naar ons toegekomen is. Ondanks de coronacrisis, ondanks de beperkingen, ondanks de lockdown. Dat we toch erediensten mogen houden hier en elders in heel het land. Dat er mensen in kerken en ook thuis mogen meeluisteren en meekijken. Verbonden mogen zijn. En wij bidden u, Heere, wil met uw Heilige Geest uw woord ook zo verder dragen. Dat het zijn werk doet. Dat de roepstem van het evangelie gehoord wordt. En dat wij ook anderen mogen verkondigen dat machtige evangelie wat woord hebben. Zoals discipelen Hun hele profiel was er niet op toegesneden. Hun vakkenpakket ook niet. De ervaring die ze opgedaan hadden in het visserswerk ook niet. En toch, vissers van mensen. Als ze op de Pinksterdag in Jeruzalem staan, mogen wij weten dat zij het evangelie van het koninkrijk mogen verder dragen. En dat ook tot op vandaag datzelfde gebeurt. Dat u ook nog bezig bent vandaag om uw kerk, uw gemeente te bouwen. We danken u ervoor. En we bidden u ook, Heere, geef dat het mag voortgaan, de evangelieverkondiging. Ondanks de beperkingen, dat het mag voortgaan. Geef ons creativiteit. Geef ons de kracht van uw geest. Om telkens maar weer datzelfde evangelie van het koninkrijk over het voetlicht te brengen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En zo mogen we vanuit de samenkomst van de gemeente deze morgen ook bidden voor de zieken van de gemeente. We denken aan de heer Fase. Wilt u met hem meegaan komende week als hij een operatie moet ondergaan? Laat hij niet in handen van mensen zijn, maar laat hij vooral in uw handen zijn om te weten dat u die dragende genade aan hem geeft. Zo bidden wij u voor de predikant van deze gemeente, onze broeder, herder en leraar. Wilt u hem gedenken in zijn ziek zijn, in de behandelingen. We bidden u, Heer onze God, geef dat we met genade en warmhartigheid datgene wat hij zelf altijd heeft mogen verkondigen, dat hij daar ook nu door gesterkt en gedragen wordt. Dat hij daar nu ook door opgetild wordt als het ware, om het van u te verwachten. En geef, Heer, dat de behandelingen ook mogen slagen. Wilt u hem alles geven wat nodig is, samen met allen die bij hem horen? Wilt u hem de kracht en de genade geven? Ook al kon hij in deze dienst niet voorgaan, wil toch, Heer, nog nieuwe krachten geven, zodat hij nog mag doen wat hij zo graag wil doen. En wilt u met hem meegaan? Zo vragen wij u, Heer onze God, wilt u zijn met de heer Van de Heupel van de Noldijk, die herstellend is van corona. Mag u dank zeggen, Heer, als we de ernstige aandoening overleven en tegelijkertijd we weten dat de gevolgen soms heftig kunnen zijn. En daarom vragen wij u, wilt u hem alles geven wat nodig is? Gedenk de oude broeder van Zetten in Zonneburg in Rotterdam. Wilt u ook hem alles geven wat nodig is, nu de krachten minder worden en hij op hoge leeftijd gekomen is. We vragen u, wilt u met genade en barmhartigheid alle zieken van de gemeente, ook als ze niet met name genoemd worden, wilt u ze gedenken en wil ze genezing schenken. Wil nog geven, Heere, dat we ook in tijden van zorg en ziekte bij u zullen aankloppen. In de wetenschap dat u dat van ons vraagt, dat alles wat ons neerdrukt, zelfs als we in de diepte zitten, dat we onze stem mogen verheffen tot u, God in de hemel. Zo mogen wij u bidden voor de coronacrisis, de pandemie waarin we ons bevinden. Mogen u dank zeggen dat in de afgelopen week de vaccinaties begonnen zijn. Behoed ons er maar voor, Heer onze God, dat wij het zouden verwachten van de middelen alleen. En daarom vragen wij u om uw zegen daarover. Dat allen die gevaccineerd zijn, onder uw zegenende handen ook, niet meer ziek zullen worden, niet de ziekte meer zullen verspreiden. En dat we zo mogen komen tot hernieuwde omstandigheden. We vragen u, we geven wijsheid aan onze regering. Ook als zij in de komende week weer met nieuwe maatregelen komt en met nieuwe feiten komt rondom de coronacrisis. Wilt u zijn met allen die hen adviseren, wilt u wijsheid geven aan het OMT en alle anderen die bezig zijn in de zorg. We bidden u met name voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Wilt u hen volharding geven. Geef hen wijsheid en kracht om te doen wat hun hand vindt om te doen. Om onze kwetsbare medemensen te verzorgen, om zieken te genezen. We vragen u ook, Heere, wilt u zo met ons meegaan, ook als het om de kerk gaat in de komende tijd. Elke gemeente heeft zo zijn eigen manieren om kerk te zijn in deze periode. Maar geef dat het weer binnenkort mogelijk mag zijn om weer met z'n allen samen te komen. Om weer voluit tot lof en eer van u te zingen, om de lofzang gaande te houden. En om zo tot uw eer gemeente kerk te zijn. Behoed ons ervoor, Heer onze God, dat wij door deze coronapandemie, waar we moeten geloven op afstand, dat we van de kerk zullen losraken. Dat we zullen afvallen, uitvallen en afhaken. Geef dat jongeren en ouderen betrokken mogen blijven. Ja, dat het zelfs zo mag zijn. Dat dwars door deze crisis heen wij als kerk en als gemeente een boodschap van hoop in deze wereld mogen verspreiden. Zo dat mensen daardoor aangetrokken worden. Dat wij mogen zien dat de pandemie, zoals die nu over de wereld gaat, de vraag naar u, de vraag naar uw kracht en genade zal opwerpen. En dat velen daaraan gehoor mogen geven. Ga zo met ons, Heer, vanuit deze dienst. Geef andermaal deze dag ook weer een kerkdienst uit uw hand, op afstand of hier in de kerk. En wilt u ook dan uw heilige zegen gebieden. Wij bidden en vragen het alles, o God, in de vergeving van al het onze, van al het menselijke en het zondige. We bidden het u bovenal uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 138, daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Ik noemde van de 138ste psalm het tweede vers. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.